U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
De schriftlezingen van vandaag ziet u geprojecteerd. We beginnen bij Leviticus 23, vers 33 tot 36. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tegen de Israëlieten, tot de Israëlieten en zegt: vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. En dan gaan we naar Johannes 7. Vers 1 tot 8. En hierna trok Yeshua rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen hem: vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgen en streven tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Yeshua dan zei tegen hen: mijn tijd is er nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En dan vers 37 tot 39. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Yeshua daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Johannes 8, vers 1 en 12. Yeshua echter ging naar de Olijfberg. Yeshua dan sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En dan gaan we naar Zacharia 14, vers 16 tot 19. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten, en om het loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hen die ben uit de geslachten van de aarde, die niet opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. Vader, we herinneren u aan uw woorden. Amen.
Dankjewel. Ah, Stef, je komt er al aan. Je weet onderhand hoe het werkt hier, hè?
Ja. Ik begin de woorden te kennen.
Ja, maar ik ga je eerst zegenen. Vader, dank u wel dat Stef er in ons midden mag zijn om uw woord met ons te delen. Dank u wel dat u hem hebt geroepen om zich bereid te verklaren om uw woord te onderzoeken. Al zoveel jaren, Heer, u hebt hem geroepen om naar Israël te gaan, weer teruggeroepen om hier werk te doen. Vader, dat hij zo in uw dienst mag staan, daar danken we u voor. En voor dit moment wil ik je zegenen, Stef, dat je de woorden van de eeuwige, je God, mag krijgen om tot ons te spreken. Het de liefde van jouw Heer en Heiland, Yeshua HaMashiach, en dat je geleid mag worden door de Ruach HaKodesh. Amen.
Amen. U weet het misschien niet, maar dan weet u het binnen een minuut van nu. De loofhut is overal om ons heen, als je er oog voor gaat krijgen. En niet alleen in deze fase van het jaar, maar altijd. Want terecht zei dat kinderlied het, hè? Yeshua is onze loofhut. Johannes 1 vers 14 zegt dit: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, of getabernakeld, of verbleven als een shuka. Dat woord mag je daar best neerzetten. Tabernakel, shuka. En de apostel Paulus zegt in Athene: in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. En ik ga nog een stapje verder. Ook Israël, het volk Israël, het Joodse volk, is in zekere zin een hut, een shuka. Amos 9 vers 15 zegt dat de vervallen hut van David, de vervallen shuka van David, weer hersteld gaat worden. En later in Handelingen 15 haalt de apostel Jacobus dat aan als tekst. En wij leven nu in een tijd dat we zien dat de vervallen shuka van Israël hersteld wordt. Maar ik ga nog een stapje verder. Wist u dat u woont in een tent? In een shuka? 2 Korinthe 5 vers 1 tot 4 spreekt heel mooi dat als onze aardse shuka wordt afgebroken, en dat is bij mij het geval, en laat ik me daartoe beperken, maar waarschijnlijk zal ik daar niet de enigste in zijn, dan hebben wij een huis in de hemel gemaakt. En ik heb nieuws voor u, en waarschijnlijk wist u het al, maar ook onze shuka zal vernieuwd en hersteld worden. Laat ik het anders zeggen, als onze aardse shuka, we die moeten achterlaten, dan zal er ooit een nieuwe shuka voor ons komen. Maar het is goed om eens een keer in de spiegel te kijken en te zeggen van, ik kijk nu naar een loofhut. Ik ben een loofhut. Daar wil ik het bij laten. Dit had ik ook helemaal niet voorbereid. Dit kwam heel spontaan in mij op. Want ik wilde eigenlijk beginnen, zoals ik dat wel vaker doe, op rabbijnse wijze, met een grapje. Maar wel met een kern van waarheid. Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen, ik heb dat even geleend van Hilda Sol, denk ik. Misschien had hij het weer van een ander, dat kan. Maar in elk geval, Mosje, die bouwde een shuka op het balkon van zijn appartement. En de huisbaas, die zag het en die dacht van ja, maar dat gaat niet. En die eiste, die shuka, die wordt onmiddellijk verwijderd. Want dat huis, dat wordt ontsierd door zo'n aanbouwsel. En dat was ook nog in strijd met de voorwaarden van de huurovereenkomst. Maar ja, Mosje, die zei van, je kunt me de boom op. Bestaat die uitdrukking? De boom in. Zie je wel, ik hoorde dat er iets niet klopte. Want dit is een religieuze viering, daar heb je helemaal niks mee te maken. Nou ja, we zien hem al aankomen. We worden gang naar de rechter. Zoals dat in Nederland ook steeds populairder wordt, naar niet zo goed Amerikaans voorbeeld, mijns inziens. Maar dat is een zijspoor. En de rechtbank die zegt van ja, de huurbaas die zegt ja, dat kan toch niet. Ik bedoel, er wordt maar zoiets bijgebouwd en er staat heel duidelijk in de huurovereenkomst dat dat niet mag. Bovendien is het hartstikke gevaarlijk. Als daar de fik in gaat, dan krijg je allerlei branden en zo. Maar ja, Morsje die zei, ja, ik heb het recht om dat te doen. Dus dit is religieus iets, daar mag die huurbaas zich helemaal niet in mengen. Nou was die rechter toevallig ook Joods. En die komt, na heel geduldig geluisterd te hebben, met een Salomons oordeel. En dit is het oordeel Ik ben het eens met de huisbaas. Morsje, je hebt 8 dagen om die shuka af te breken. Zie? Werkt altijd, hè? Dit is een oude truc, hoor. Ik heb hem hier wel vaker gebruikt. Je begint met een grapje en dan heb je gelijk iedereen met je mee. Maar goed, een ander iets. Ik snap niet waarom ik dit vertel, want het heeft eigenlijk niks met de preek te maken, maar het irriteert me mateloos. Nederland is van God los. En als u nou zegt, een voorbeeld daarvan. Nou, al zeker een jaar of 14, 15 worden in Nederland de filmprijzen uitgereikt. En wat geven ze dan? Gouden kalveren. Ik weet wie dat bedacht heeft, dat heb ik op internet nagekeken. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar kennelijk is er niemand geweest die even opgemerkt heeft van mensen. We hebben een hele grote groep mensen in dit land voor wie dat een hele verkeerde associatie heeft. En kan het dan nog erger? Even los van de film die ik nu noem, want dat zal best een hele leuke film zijn. Maar vorige week kregen de 3 grootste gouden kalveren die werden uitgereikt voor een animatiefilm. Het varkentje Knor. U moet hem even laten landen. Dat zal best een leuke film zijn, wat ik ervan gezien heb en gelezen heb. Maar als ik nou een Joods iemand was in dit land, hoe komt dat dan aan? Ze gebruiken al gouden kalveren. Ze hadden van alles kunnen bedenken. Waarom geen gouden sterren? Voor mijn part, oh nee, gouden Davidsterren laten we hier maar niet doen. Maar gouden sterren hadden ze kunnen uitreiken of wat anders verzinnen. Nee, gouden kalveren. Zijspoor. Maar als wij bidden voor ons land, lieve mensen, laten we dan dit soort dingen ook in onze gebeden meenemen. Want we zijn er zo aan gewend dat we het soms missen. Tjonge, ik raak helemaal de draad van mijn verhaal kwijt. Maar als ik denk aan de loofhut, dan komen bij mij de volgende woorden op. Kwetsbaarheid, vergankelijkheid, tijdelijkheid, maar ook blijdschap, vreugde, gedenken, water, regen, vrucht dragen, licht. Heel scala van mogelijkheden. En daar mag ik dan een preek uit halen. Nou, daar heb ik wel best mee gestoeid de laatste weken. Want ja, wat kan ik jullie nou vertellen wat je nog niet al lang weet? Dus ik heb wat oude preken teruggeluisterd van preken over Loofhuttenfeest. Ik kwam bij Asaf Pellet uit in 2017. Nou, Asaf legde de nadruk op blijdschap, maar daar heeft hij gelijk in. Hij zei ook op een gegeven moment van, het is opmerkelijk dat God zegt dat je blij moet zijn met Loofhuttenfeest. Dat is niet dat hij dat verwacht, het is gewoon een gebod. En Asaf vroeg in die preek, kan dat? Een gevoel wat zo sterk is? En mijn antwoord is, ja, dat kan. De vreugde van de Heer kan losstaan van omstandigheden. Dus je kunt in omstandigheden zijn dat je zegt van, ja, er is niks om vreugde te hebben, maar God zegt dat ik blij mag zijn. En op de een of andere manier, werk van God in je, die doet dat. De preek van 2018 was van Leo Kraak. En wat me daar raakte, was net trouwens als deze week, de preek van Yom Kippur. De pijn die Leo voelt als hij preekt, en dan voel ik dat ook, dat de kerk zich zo heeft losgesneden van zijn wortels. En dat is heel wat beroerder voor de kerk dan voor de wortels. Maar ergens weet ik dat intellectueel, maar als ik het Leo hoor zeggen, dan voel ik het ook. Goed om dat soort dingen mee te maken. En dan die van 2019. Hans, dat was jij. En het zou voor de hand liggen om vandaag een uitleg te geven van de lulaaf. Maar dat ga ik niet doen. Als u die wilt hebben, luistert u die preek van 2019 nog een keer terug. Daar geeft Hans een hele mooie uitleg van wat de lulaaf inhoudt. Misschien dat het wel vaker hier genoemd wordt vandaag. Maar ja, allemaal sporen die ik dan maar laat gaan. Heel fijn, want dan kan ik dat schrappen, parkeren. Maar wat leert de lulaaf mij persoonlijk? Ga je daarover nadenken? Ja, vele jaren heb ik gedacht hoe een woordje dan toch op een verkeerd spoor kan zetten. Dat de loofhut een hut was om God in te loven. Zat in het woord, hè? En op zich is dat natuurlijk heel mooi iets om te doen. Maar nee, het gaat om dit loof wat u hier ziet. En we zien al aan de bladeren, sommige die beginnen al een beetje te krimpen. De lulaaf bepaalt mij inderdaad bij de betrekkelijkheid van het leven. En in de synagoge leest men het boek Prediker. Ik zei al, dat grapje van wat ik maakte bij het begin, hij was leuk, maar het was ook een Salomons oordeel. En dat boek Prediker, dat is geschreven door Salomo. Daar ligt de verbinding. En Salomo was een man die vol was van Gods geest, vol van Gods wijsheid, totdat. En als jongeman schrijft hij het boek Hooglied. En als je dat boek Hooglied leest, dan lees je sommige dingen die je denkt van, hé, dat schrijven verliefde mensen. Ja, dat klopt. Maar dat was Salomo als jongeman. En op middelbare leeftijd schrijft Salomo de Spreuken. En ik denk dat hij dan nog vol is van Gods geest. Maar hier en daar zie je al wel iets, het wijkt. Maar goed, hij schrijft wat je zou verwachten van een man van die leeftijd, die God zijn hele leven gekend heeft. Vol wijsheid, je kunt heel veel hebben aan die spreuken. Maar dit boek, Prediker, wat gelezen wordt met het Loofhuttenfeest, daar proef je een andere Salomo. Daar proef je een Salomo die het doel van zijn leven kwijt is, die de richting van zijn leven kwijt is. Daar proef je heel veel teleurstelling, cynisme. Nogal vermoeiend. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Of meer in de taal van 2022. Wat heeft het allemaal voor zin? Dat hele boek, dat heeft een zeker teleurstelling, een zeker cynisme. Waarom lees je dat nou bij Loofhuttenfeest? Want Loofhuttenfeest heeft wat mij betreft niks van doen met cynisme of met teleurstelling. Of toch wel? Ja, misschien dat die Israëlieten in de woestijn dat ook wel gevoeld hebben. Cynisme. Of laat ik het anders zeggen, want de volgorde is anders. Als je teleurstelling te lang laat gaan, dan ga je op een gegeven moment een beetje zuur naar het leven kijken. En iets van die zuurheid proef ik in het boek Prediker. Salomo, die van alles had ondernomen, die alle mogelijkheden had, en lees het boek maar na. En toch proef je dat het alles is oneindig vermoeiend enzovoort enzovoort. Een oudere man teleurgesteld in het leven. En af en toe flikkert hij nog op. Met name in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 12. Want daar betrekt hij God erbij. Maar ik wil u dit even lezen. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Er is een tijd om te baren, een tijd om te sterven, een tijd om te planten. Een tijd om het geplante uit te rukken. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen, een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen. Een tijd om te dansen, een tijd om stenen weg te werpen. Een tijd om stenen bijeen te zamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om te beminnen en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftopt? Ik heb in ogenschouw genomen de bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft, om zich daarmee te kwellen. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. En ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet van het begin tot het einde iets kan ontdekken. Wat triest. En wat onwaar. Ja, hij heeft gelijk. Er is inderdaad een tijd voor alles. Maar Salomo was langzaam maar zeker, en als je zijn verhaal leest, dan zie je dat zich dat ook steeds versnelt. Ja, vind je het gek dat als je je inlaat met de afgoderij van allerlei volken om je heen. Ook al is dat misschien eerder politiek gemotiveerd geweest. Als je 1000 vrouwen neemt. Ik denk niet dat je je eigen vrouw dan op een gegeven moment nog herkent. Je hebt een hele zaal vol met vrouwen zoals deze en dan nog 5 andere zalen. Dat wil je toch niet? Maar het overkwam Salomo wel. Ten koste van hemzelf. En ik denk dat Salomo ook een waarschuwing is voor mij, persoonlijk. En er zijn er nog wel een paar. Koning Uzzia is er ook zo een. Je hebt je hele leven goed gelopen. Als je naar uitkijkt, dan word je heel tevreden over jezelf. Denk je van, ik heb het goed gedaan, schone knopje, bla bla. Nou, dat is dus het moment dat je het risico loopt dat het fout gaat. En wat telt is hoe je bij de eindstreep komt. Natuurlijk telt ook, en mag je het optellen wat tussendoor komt. En waar de Heer je gebruikt, daar mag je dankbaar en blij mee zijn. Dat is een ander verhaal. Maar denk niet dat je er al bent. En dat geldt voor niemand van ons, hè? Ook al word je 100 jaar. Je kunt nog in je 101ste jaar de mist ingaan. Of je 102e. En dan hebben we het niet over een dagelijkse zonde. Die begaan we denk ik allemaal en waarschijnlijk allemaal dagelijks. Die moet je beleiden. Misschien weet je het niet eens, maar vraag dan toch maar de reiniging van het bloed van Yeshua daarover. Maar wat er met Salomo gebeurde was een heel ander iets. Het was een proces. Het was het cynisme. En als ik om me heen kijk, lieve mensen, de wereld is een stuk donkerder dan enkele jaren geleden. Eerst kregen we die hele golf van corona. Het is nog maar de vraag of we het gehad hebben. Het lijkt erop dat het weer een beetje terugkomt. Toen we dat gehad hebben, brak die oorlog uit in Oekraïne. En zo kan ik wel doorgaan. Maar wat doet dat met mij? Want als ik de hele dag voor de buis ga zitten, dan word ik depri. Terwijl ik wel betrokken wil zijn. Nou, daarom is die lovend zo gigantisch belangrijk. Want als je daar gaat zitten, echt gaat zitten. En natuurlijk, hè, het is gezellig en het is leuk en dat moet je ook zeker doen. Anke en ik hebben maandagavond een afspraak bij een vriendin en daar gaan we in de loofhut zitten en dat zal opbouwend zijn. Maar de essentie van de loofhut is niet vanzelfsprekend dat jij een huis hebt. Het is niet vanzelfsprekend dat jij hier naar Bet Hatikwa kunt gaan. Het is niet vanzelfsprekend, vul maar in. En op het moment dat we denken dat het vanzelfsprekend is, komen we in groot gevaar van langzaam maar zeker te gaan vertrouwen in alles wat we hebben, in plaats van de Allerhoogste die ons wil leiden. Hoe anders? Nou nee, misschien nog iets. Ga eens in die loofhut zitten en denk dan aan al diegenen die dat niet hebben. Er zijn heel wat mensen uit de Oekraïne in ons midden op dit moment. Dat bedoel ik in ons midden als samenleving, die een half jaar geleden dat ook allemaal hadden. En die op een hele ruwe manier erachter moesten komen. Alles wat ik heb is niet vanzelfsprekend. Maar het gaat niet om alles wat ik heb. Het gaat om wie ik ben in Yeshua. En Salomo was het begrip van tijd kwijtgeraakt. Wat heeft het allemaal voor zin? En als die loofhut het enigste is wat je ziet, dan heeft het allemaal niet zoveel zin. Want nu al beginnen de bladeren te vallen. Nou, niet te vallen, maar te krimpen. Over een week is er niks van over. Het lijkt heel veel op ons. Ja, maar mensen, dit kunnen we zien. Het gaat uiteindelijk om geloof, om liefde, om datgene wat we niet kunnen zien. En hoe anders is het antwoord van Yeshua? Yeshua die het Loofhuttenfeest gevierd heeft, die de geheel andere is. Want Yeshua die zei dit: ik ga niet naar dat feest, want mijn tijd is nog niet gekomen. Hij kende zijn tijd, hij kende zijn doel. En hij ging. Ja, toch wel. Maar niet op de tijd dat mensen hem verwachten, maar op de tijd dat zijn vader hem zei om te gaan. Maar zijn eerste antwoord aan zijn broeders was: mijn tijd is nog niet gekomen. En die tijd die kwam ook pas een paar dagen later. Ik heb dat niet laten voorlezen allemaal, want het zou te ver gaan. Maar als u zou kijken in Johannes 7, vers 14, dan staat daar dat toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. Als u het helemaal wil lezen, Jezus gaat aanvankelijk wel naar dat feest, maar in het verborgene. Er is nog niet de tijd voor hem om zichzelf te openbaren. Dat kwam pas halverwege het feest, na 3 of na 4 dagen. En dan staat Jezus ook in 1 keer in de tempel. En hij onderwijst. En wat hij onderwijst is veelzeggend. Komt eigenlijk hierop neer. En u moet het allemaal maar voor uzelf nalezen, want het is een lang hoofdstuk. Maar een van de verwijten die Jezus kreeg, was dat die mensen genas op de Shabbat. Alsof het niet veel belangrijker is om iemand te genezen, of dat nou op de Shabbat is of ongeacht welke dag. En Jezus die zegt dan toch iets heel opmerkelijks ten opzichte van de Farizeeën. Hij zegt tegen de Farizeeën, nogmaals, u moet dat voor uzelf maar even nalezen, Johannes 7. Hij zegt tegen de Farizeeën, ja, maar jullie besnijden toch ook een kind op de Shabbat als dat moet? Als dat die 8e dag is. Pak het even, hè? Pak het even, dat je het goed ziet. Ik heb het over, dat heb ik laten voorlezen, op de laatste dag, de grote dag van het feest. Ik ben even een tijd vooruit gegaan, want in onze tijd is dat pas, ik dacht 17 oktober, als ik het uit mijn hoofd zeg, of 16 oktober. Maar Jezus, die spreekt dit uit op de 8e dag. En die zegt, ja, maar als op de 8e dag, want die kinderen die werden besneden op de 8e dag, een kind besneden wordt, dan doen jullie dat toch ook? Dan zeg je ook niet van, oh, het is de 8e dag, kan niet, het is Shabbat, we doen het de 9e dag of we doen het de 7e dag. Nee! En Jezus voegt eraan toe, en dat is juist, want die besnijdenis, die is veel ouder dan de wet. Abraham paste dat al toe. Eigenlijk zegt hij, maar dan parafraseer ik, er zijn dingen in het leven die belangrijker zijn dan de wet. En dat was nou niet, nou net de botsing tussen Jezus en de Farizeeën. De Farizeeën zeggen, dit is de wet, dit zijn de regels, zo moet het. En Jezus zegt, nee, er zijn dingen die groter zijn dan de wet. En dat zijn simpelweg de dingen die de liefde gebiedt. Dat kennen wij ook. De liefde kan situaties creëren die groter zijn dan welke wet wij ook bedenken. Wil je een praktisch voorbeeld? We rijden hier op de weg, we hebben verkeersregels. En we stoppen allemaal als het licht rood is. Want anders brengen we het andere verkeer in gevaar. En terecht zouden we een vette prent krijgen als we er doorheen gingen. Maar als die ambulance er aankomt met zijn zwaailicht, maakt geen moer uit of het rood, groen, oranje of weet ik veel welke kleur is. Die mag door. Waarom? Omdat wij met z'n allen weten dat die ene mens die in nood op dat moment in die auto, in die ambulance ligt, veel belangrijker is dan alle regels, hoe belangrijk ook, die wij met elkaar bedacht hebben. De liefde is groter dan de wet. En dat is ook volkomen logisch. Ook de Farizeeën waren het helemaal met Jezus eens, met Yeshua eens. Ja, ik zeg soms Jezus en soms Yeshua. Hè. Dat is lastig, omdat ik beweeg me op verschillende plekken. En dan haal je dat wel eens door elkaar. Andersom gebeurt het me ook wel eens, hoor, dat ik in de kerk het woord Yeshua gebruik. En dan zie ik een paar mensen kijken van, waar heeft hij het over? Dat zie ik hier gelukkig niet gebeuren, maar om het even uit te leggen. Yeshua. Zijn boodschap. De liefde is groter dan de wet. En een stapje verder gaat. De liefde is sterker dan de dood. Die lovert, die gaat dood. U en ik, mocht de Heer uitblijven ook. Maar de liefde is sterker dan de dood. Daarom volgen wij Yeshua. Daarom is het mogelijk dat een volk wat eigenlijk al lang verdwenen had moeten zijn, bestaat en leeft. En iedere dag sterker wordt. En dan ga ik naar het einde toe. Dat heb ik laten voorlezen. Dat heeft u waarschijnlijk vaker gehoord. Die achtste dag van het feest. Die ceremonie dat iedere dag met een gouden schaal of een gouden beker water werd gehaald uit de bron van Siloam. Ook dat jaar. Ook dat Loofhot Huttenfeest. En dan komt de priester en die laatste dag was het volgens de meeste schrijvers de hoge priester. Die dan die beker opheft, die schaal leeggiet en uitroept. Ik zal met vreugde putten, of wij zullen met vreugde water putten uit de bronnen des heils. Daarmee Jesaja 12 vers 3 citerend. Maar dat jaar ging het anders. Dat jaar stond Yeshua op. En die riep uit. We hebben het gelezen vanmorgen, maar ik wil het toch herhalen hier. Op de laatste, de grote dag van het feest, de achtste dag, stond Yeshua op, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar Johannes, die natuurlijk dit veel later schreef, kon dat zeggen. En mensen, het is zo belangrijk dat wij dat water van die geest kennen. Maar dat leren we alleen maar kennen als we dorst hebben. Als we niet genoegen nemen met dit is het, maar ons uitstrekken naar dit is meer. En ja, dan mag je in de loofhut zitten. Yeshua, u bent de loofhut. Wat heeft u mij vandaag te zeggen? Wat heeft u mij vandaag te leren? Wat mag ik vandaag voor u doen? Of mag ik gewoon aan uw voeten zitten? Want voor al die dingen is een plaats en een tijd. En het is belangrijk dat wij evenwicht hebben in ons leven. Maar het is ook belangrijk dat we niet alleen het woord hebben, maar dat we ook de geest hebben. Want anders lopen we het risico dat we terechtkomen in, we hebben alleen het woord en dan weten we precies hoe het moet. Nou, als u precies weet hoe het moet, dan heeft u een probleem. Dan kan het zijn dat uw God hoofdzakelijk theologisch is. Ik heb hier wel eens iets verteld. We hebben in Jona een schilderij tentoonstelling op het ogenblik. Hij loopt nu een beetje op zijn eind. Maar dat gaat over het leven van Corrie ten Boom. Dan komt daar wat allerlei schilderijen bij die laten zien verleden, heden en toekomst van Israël. En natuurlijk krijg je daar dan ook een stukje uitleg bij. En in al die rondleidingen is het me gebeurd dat ik er een predikant bij had. En dan zeg je in die uitleg wel eens iets van, nou, dit duidt daarop of daarop. Ja, het zal best een hele aardige man zijn, die predikant. Maar was zo van, ja, maar het moet wel alleen het woord zijn, hè? Het moet wel alleen het woord zijn. Natuurlijk heeft hij in principe daar helemaal gelijk in. Maar je komt ook wel eens dingen tegen in je leven die afgeleid zijn van het woord. Mijn vrouw en ik worden regelmatig bemoedigd als we ergens naartoe gaan en daar vliegt een duif over onze auto. Spreekt God daardoor? Jazeker doet hij dat. En is dat bijbels? denk het wel. Omdat natuurlijk met de doop van Jezus en ook al eerder de duif een symbool is van de Heilige Geest. Maar de Heer spreekt ook op allerlei andere manieren. Ik was ook erg aangesproken door dat boek, ik ben de titel Nederlands even kwijt, De Check. En er is niemand die zegt dat is een Bijbelboek, er is niemand die zegt dat is gebaseerd op de Bijbel. Maar er is wel van alles aan waarheid afgeleid. En als wij alleen het woord hebben, dan sluiten wij ons af voor zoveel dingen die de Heiland ook wil aanreiken. Er is ook een andere kant aan dat verhaal. Als je alleen de geest hebt, dan ben je ook in voor allerlei excessen. Nee, het gaat om woord en geest. Goh, ik begin echt te preken, geloof ik ze. Ik denk dat ik ga afronden. Ik heb genoeg gedeeld met u. Ik wil nog wel wijzen, ik heb laten noemen. Ik ben het licht der wereld. En ook het licht is iets wat in het Loofhuttenfeest, maar met name in de vreugde der wet die daarna komt. De Simcha Torah. Ik hoorde dat hier iemand een zoontje heeft die Simcha heeft. Vond ik leuk. Wij hebben ook een zoon die Simcha heet. Die is een beetje ouder. Maar het is leuk, want je hoort die naam niet zo vaak. Dus het is altijd leuk als je dan iemand ontmoet. En ja, het is met die vreugde der wet, maar ik heb al zoveel gegeven en we hadden al zoveel gehad. En ik wil ook niet het gras voor de voeten wegmaaien van, heb ik misschien al wel gedaan, van Wim Verwoerd, die hier, eens even kijken, 17 oktober zal zijn, als ik het goed heb. Dus, maar dat licht ter wereld, dat is ook zo belangrijk. En het was met de vreugde der wet, die toen nog helemaal niet bestond in de vorm zoals wij die kennen, dat is een ander verhaal, dat is eigenlijk pas vanaf de 15e eeuw of zo, heb ik me laten vertellen. Heb ik gelezen, schijnen de meeste schrijvers te zeggen. Maar goed, wat ik leuk vind is als die Joden dansen met alle macht. Aan de ene kant vind ik dat leuk, aan de andere kant intimideert me dat ook wel een beetje. Want dan voel je jezelf weer zo houterig. Mijn vrouw en ik hopen binnen 14 dagen toch een keer nog bij de klaagmuur te zijn. Zullen we waarschijnlijk wel weer dansende Joden zien en dat is prachtig. En misschien dat ik deze keer de moed kan opbrengen om mee te doen. Of juist niet, we gaan het zien. Maar als David uit alle macht danst voor de ark uit. Niet in zijn ondergoed zoals in sommige kringen werd onderwezen, maar in een linnen lijfbroek. Dan doet hij iets waar God blij van wordt. Ben je dan te veel van de regels, dan denk je dat kan eigenlijk niet. Ja, dat kan wel. Wie ben jij om te bepalen dat het niet kan? Uitbundigheid, leven. Ach, ik had nog een heel stuk preek, maar ik hou het hierbij. Het is goed zo. Lieve mensen, leef bij de liefde. Meer dan bij de regels. Waarbij, en dat wil ik toch ook wel duidelijk gezegd hebben, ik de regels niet bagatelliseren. Die zijn heel belangrijk. Die zijn het framework. Maar kijk nou eens naar deze loofhut. Wat leren we hier? De regels zijn het bouwwerk. Zou ik dat weghalen, dan stort alles in. Dat mag niet. Maar waar het echt om gaat, dat is dat loof. En waar het nog veel meer om gaat, is wat er boven dat loof is. De Almachtige. De Eeuwige. Onze Vader en zijn Zoon, Yeshua. En zorg dat jouw loofhut een open dak heeft. Dat het niet is dichtgetimmerd door de regels. En tegelijkertijd, maar dat die regels er wel zijn. Dat jouw loofhutje stevig staat. Zodat je kunt leven vanuit de relatie met hem. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.